Fijn dat je er bent.
Ja, hallo.
Hallo. Zou je willen voorstellen?
Ik ben Femke, ik ben 21 jaar oud en ik ben moeder van een tweeling van anderhalf. Ik woon samen met mijn vriend in Arnhem-Zuid. En ik werk in de thuiszorg en ambulante begeleiding bij Silverzorg.
Mooi. En jij bent ook bij ons gekomen vanuit het jeugdnet.
Ja, jongerennetwerk inderdaad.
Het jongerennetwerk. Ja. Wat doe je daar?
Ik werk daar als, ik mag officieel zeggen ervaringsdeskundige, want ik heb er een training voor afgerond. Om andere jongeren te helpen met mijn ervaring. Ja.
Mooi. Kun je iets vertellen over jouw ervaring?
Ja, ik heb vanaf jongs af aan heb ik te maken gehad met jeugdzorg en pleegzorg. Ik ben vanaf mijn vierde in aanraking gekomen met een pleeggezin. Dat was een soort part-time gezin. Daar ging ik in het weekend en vakanties heen om mijn ouders wat meer, ik kan eigenlijk niet zeggen rust te geven voor mij, want ik was geen probleemkind. Mijn ouders waren het probleem. Maar ja, toch wel om hun te ontlasten. En uiteindelijk bleek dat niet genoeg te zijn en ben ik op mijn 6,5, 7e, rond die leeftijd officieel uit huis geplaatst. Toen heb ik, ben ik van pleeggezin naar pleeggezin gegaan. Ik woonde eigenlijk nooit echt langer dan 2 jaar in een pleeggezin. Uiteindelijk merkte ik zelf op 10, 11-jarige leeftijd dat een gezinssituatie was het gewoon niet voor mij. Ik had die hechting met mijn ouders nooit gehad. Ik was dat niet gewend. En ik kon het gewoon zo niet aan om, ja, ik had gewoon een gezagsprobleem, denk ik. Ik kon het niet aan dat 2 mensen dachten wat over mij te beslissen. Toen heb ik zelf in het gezinshuis waar ik toen woonde gezegd dat ik daar niet meer wou wonen en dat ik ergens opnieuw wou beginnen. Toen ben ik uiteindelijk op gesloten jeugdzorg geplaatst. Onder andere omdat ik die tijd ook een agressieprobleem had. En achteraf zeg ik zelf dat het helemaal geen agressie was, maar echt onbegrepenheid. Toen heb ik ruim 3 jaar in de gesloten jeugdzorg gewoond. En daarna ben ik bij Pactum terechtgekomen. En daar heb ik eigenlijk gewoond, wel op verschillende groepen. Eerst in Deventer, toen verhuisd naar Arnhem. Binnen Arnhem nog 2 keer verhuisd binnen Pactum. Zowel binnen dezelfde organisatie gelukkig. Ja, vanaf mijn 14e of zo was dat toen, tot mijn 18e. Mijn 18e ben ik op mezelf gegaan. Toen heb ik wel nog ambulante begeleiding gehad, tot mijn 21e, afgelopen december. En ja, nou ben ik hier waar we nu zijn.
Hele geschiedenis.
Ja, even kort samengevat.
Ja, ja. Nou, zeker. Dat is ja. Echt heel snel heb je meegenomen. Als ik jou hoor, vooral heel veel wisselingen.
Ja, absoluut. Ja, daardoor vind ik het nu ook nog steeds gek. Ik woon dus nu al 4 jaar waar ik nu woon. En dat vind ik zo raar. Wij willen binnenkort ook gaan verhuizen. Want we willen sowieso groter wonen met 2 kinderen. Maar ik vind het heel raar dat ik al 4 jaar ergens woon. Want ik ben dat helemaal niet gewend. Het is gewoon gewenning dat ik ergens om de 2, 3 jaar verhuis.
En je bent moeder, zeg je?
Ja.
Van een tweeling. En mensen zien het niet, maar ik wel.
Ja.
Daar komt een groot glimlach. Ja. Je ogen beginnen te glanzen. Je bent heel blij met ze.
Ja, ik ben heel trots op ze. Heel blij met ze. Het zijn 2 meisjes. Ze hebben rood haar, net als ik. En zijn heel lief. Het is geen makkelijke zwangerschap en bevalling geweest. Ja, terwijl een week later stond eigenlijk een geplande keizersnee. Ik ben uiteindelijk bevallen met 32 weken.
Heel jong waren je meisjes.
Ja, 2 dagen na de geboorte een infectie gehad in haar bloedbaan. Zo erg dat ze zichzelf eigenlijk, ja, ik zeg altijd als een zoutzak liet liggen. Echt gewoon echt ziek. Toen is ze geïntubeerd geweest. Echt een volledige beademing. Is naar het Radboud gebracht met de ambulance. Ja, en ik moest heen en weer als moeder die net 2 dagen een keizersnee had gehad. Van het Rijnstaat naar het Radboud.
Je was nog eigenlijk zelf ook heel jong.
Ja, ik was net 20.
Ja,
trotser dan trots. Ja,
ja.
Gewoon bizar hoe goed ze het doen.
Hoe werkt dat eigenlijk? Zo jong moeder worden. Hoe kijken mensen dan naar je?
Oh, echt met afschuw. Ja, ja, ik krijg ook altijd hele rare opmerkingen. Als ik bijvoorbeeld ik heb een dubbele kinderwagen, dus niet boven elkaar, maar naast elkaar. En ik heb pas sinds eergisteren mijn rijbewijs. Dus ik moest tot volgende week, want ik heb hem nog niet in mijn handen. Ik ben eergisteren pas geslaagd. Moest ik nog met de bus, met de kinderwagen. En dan pas ik er bijvoorbeeld niet tussen of wat dan ook. En dan krijg ik echt opmerkingen van ja, dat je maar geen 2 kinderen moeten nemen. Of ja, dan had je maar geen dubbele kinderwagen moeten hebben. Ook gewoon echt wel eens de vraag van, ja, hoe oud ben je? Of ja, je bent nog niet eens getrouwd. Gewoon van mensen die ik niet eens ken. Of ik krijg ook wel eens te horen dat mijn generatie moeders niet weet hoe ze moeten opvoeden. Alleen maar omdat ik juist heel duidelijk heb hoe ik wil opvoeden. En dat, ik weet niet, dat kunnen ze niet zo goed tegen, denk ik. En dan is het anders dan dat hun gewend zijn van hun generatie, denk ik. En dan ja, krijg ik daar toch wel meningen over.
Jij zegt, ik weet heel duidelijk hoe ik wil opvoeden.
Absoluut.
Denk je dat dat iets te maken heeft met wat jij zelf niet hebt gekregen?
Ja, 100%.
Kun je me iets over vertellen?
Nou, dit is niet ten nadele van mijn ouders. Want ik wil bij alles wat ik zeg zeggen. Mijn moeder heeft een psychische beperking. Zij heeft een syndroom. Hoe noem je dat? Ze komt iets tekort. Chromosoom. Ze komt een chromosoom tekort.
Ja?
Ja, waardoor zij dus daardoor psychische problemen heeft. Laag IQ. Dat soort dingen. Dus het is niet mijn moeders schuld. Maar, om terug te komen op je vraag. Wat ik niet gehad heb, is denk ik veiligheid, geborgenheid, erkenning en herkenning van wie ik ben en wie ik mag zijn. En die krijg ik nog steeds niet van mijn moeder, omdat ze dat gewoon niet kan. En hoe meer ik met mijn moeder nu omga, ook omdat ze oma is en ik wil wel dat mijn kinderen hun oma kennen en andersom. Hoe meer ik besef van, oké, dit is niet wat ik bij mijn kinderen wil doen. Ik wil mijn kinderen mogen zich voelen zoals ze voelen. Terwijl tegen mij is er altijd gezegd van, niet huilen of ik geef je wat om te huilen. En nu ik daar als moeder over nadenk, denk ik zo, pardon. Weet je wel, dat zou ik nooit tegen mijn kind zeggen. Ik ben ook mishandeld. Voornamelijk door, lichamelijk mishandeld door mijn moeder. En mentaal mishandeld door mijn vader. En ik zeg altijd, ik snap niet hoe je jouw kind in je ogen kan aankijken. En kan denken, zo, die ga ik klappen geven. Ik kan het niet. Want als ik mijn kind in mijn ogen aankijk en ik zou dat ook maar 1 seconde denken, dan raak ik in paniek van, waarom denk ik dit? Ik zou gewoon gaan huilen. Gewoon. Ik zou echt denken, waarom? Waarom zou je dit doen? Dus dat vooral. Ik zou mijn kinderen niet slaan. Niet zeggen dat ze niet mogen huilen. Hun emoties mogen er zijn. Hun mogen er zijn. Ik zou vooral heel veel willen luisteren naar mijn kinderen. Maar echt luisteren. Dus niet zeggen van, oh ja, ik luister wel naar je. Maar echt horen. Echt horen wat ze zeggen en wat ze nodig hebben. Dat is wel iets wat ik echt wil doen.
Vaak zeggen ze, je hebt het niet gekregen. Dus je weet ook niet hoe je het moet doorgeven.
Ja, dat wordt nog regelmatig tegen mij gezegd. Maar ik denk juist omdat ik het niet gekregen heb, weet ik dat ik in ieder geval alles wil zijn wat hun niet zijn. Even grof gezegd. Alles wat hun slecht tegen mij hebben gedaan, ik weet in ieder geval dat ik dat niet moet doen. En wat ik wel moet doen, ja, misschien weet ik het soms ook even niet. Ik ben ook maar een moeder van 21. Maar ik weet dan in ieder geval dat als ik een keuze maak, dat ik niet hetzelfde doe als wat mijn ouders gedaan hebben of wat jeugdzorg gedaan heeft. Nee, dan maak ik sowieso een andere keuze waarvan ik echt denk, dit had ik gewild. En misschien zeggen mijn kinderen later tegen mij, mama, wat heb jij voor een keuze gemaakt? En dan zou ik mijn kinderen wel altijd zeggen, ik heb het altijd gedaan met een goed hart en wat ik echt dacht dat het beste was. En soms is dat ook niet het beste. Maar ja, probeer het in ieder geval wel.
Ik vind het heel mooi hoe je dat vertelt.
Ja.
Ja, en je zegt, ik ben 21, wat weet ik veel. Kan je geheimtje vertellen? Bijna geen moeders weten het in het begin. Het is gewoon een zoektocht. En er zijn natuurlijk wel dingen die je wel en niet doet met een kind doet.
Absoluut, ja. Er zijn grenzen die iedereen trekt, hoop ik. Nou ja, blijkbaar niet, uit mijn ervaring. Maar wat wel de bedoeling is. Ik snap dan niet waarom moeders dan soms gewoon gemeen tegen elkaar kunnen doen.
En maak je wel eens mee dat mensen vanwege jouw leeftijd jou ongevraagd advies geven?
Ja, absoluut. Over speelgoed. Over welke luiers en doekjes ik gebruik ook. Ja, wij gebruiken redelijk goedkope. Omdat in ons geval zijn dat de enige luiers waar ze geen uitslag van krijgen. En dan zijn er toch dan moeders in het zwembad of ergens die zeggen van, ja, je moet Pampers gebruiken. Terwijl ik denk, ja, de prijs zegt niks over de kwaliteit. Of over speelgoed. Dat ik Montessori speelgoed moet gebruiken. Ja, ik was laatst in de Action. En mijn kinderen die hadden maar thuis een paar speelgoedjes met alle toetsen en bellen. Voor de rest hebben ze heel veel houten speelgoed, blokken, instrumentjes waar ze echt zelf moeten doen. Heel veel open-einde speelgoed. Maar niet dingen met alle toetsen en bellen. Nou hadden ze dus thuis van die autootjes, van die toetertautootjes. En dan moet je op drukken. En dan maakt de ambulance geluid en de brandweer geluid. En die vonden ze geweldig. Dus ik dacht, nou, dan ga ik er nog twee bij halen. Want ik had gezien dat er ook nog een helikopter was en een bus was en een racewagen. Ik dacht, nou, mama doet het voor jullie, mama haalt het. En toen kwam er een vrouw naast me staan met haar eigen zoontje. En die keek mij een beetje vies aan, noem ik het. Dus ik vraag gewoon netjes aan haar of ze erbij moest of ze ook iets gezien had. En toen zei ze van ja, ga jij echt speelgoed met al die geluiden aan jouw kinderen geven? Dat is slecht voor ze. Je hebt zeker thuis ook zoveel speelgoed. Toen was ik van ja, eigenlijk niet. Eigenlijk is het pas de tweede of derde keer dat ik speelgoed met allemaal van dat soort geluid voor hun haal. En ze geloofde er niks van. Ze bleef me vies aankijken. En echt tot ik wegliep, heeft ze echt gewoon... Ja, raar naar me gekeken. Dat ik gewoon... Ik voelde me zo slecht. Dat ik dacht, ah, doe ik nou zoiets slechts voor mijn kind? Tast ik hun hersenen zo erg aan? Of ja, dat ik denk, je moet daar gewoon bij jezelf blijven. Ik weet dat ik het beste doe voor mijn kinderen. En dat ik ze echt niet overprikkeld maak de hele dag. Maar ja, op zo'n moment voel je wel op je neergekeken. Dan denk je wel van, ja, waarom? Hou gewoon je mond.
Want als ze overprikkend waren geraakt van die toetoetautootjes, had je ze weggelegd. Ja. Had je niet meer gekocht.
Nee, dan had ik dat thuis wel gezien dat ik gedacht, oeh, gaan we weer met de blokken spelen. Ja, of we gaan lekker kleien. Ik kreeg zelfs commentaar van mijn familie, ongevraagd advies. Want ik was gaan kleien met mijn kindjes en kleien mag pas vanaf 3 jaar. En mijn kindjes zijn 1,5. Ja, nou ze hebben niet opgegeten, want ik ben erbij, ik kijk. Ja, toen ben ik het toch gaan opzoeken. Want ik was eerst zo van, ah, klei is echt goed voor die fijne motoriek en zo, dacht ik. Ben ik gaan opzoeken en gelukkig kwam ik overal tegen dat het gewoon kan. Zolang ik erbij kijk en ze het niet in hun mond stoppen. En dat het inderdaad goed is voor de fijne motoriek. Maar ja, als je eigen familie dat tegen je zegt, ga je toch wel even twijfelen. En ja, er staat op die potjes dat het 3+ is. Maar dat is meestal als je wat minder toezicht hebt. Als je gewoon op de afstandje op de bank gaat zitten en je kindjes lekker gaan kleien. Dat ze weten niet eten. Ja.
Hoe voelt dat?
Ja, het voelt alsof er continu op je vingers wordt gekeken bij alles wat je doet. Ik denk ook altijd over alles na wat ik op social media zet. Echt. En ik denk al over alles na, want ik wil niet alle privacy over mijn kinderen delen. Dus bij elke foto kijk je, kan dit? Staan ze er niet gek op? Schaadt dit hun? Maar nu ga ik ook denken, schaadt dit mijzelf? Is de achtergrond wel opgeruimd? Of ga ik dan straks commentaar krijgen dat mijn huis niet is opgeruimd? Kan ik delen dat ze aan het kleien zijn? Of heb ik straks dan mijn hele app vol zitten met appjes, weet je wel? Kan ik delen dat ze in de zomer gingen ze in het gras kruipen met alleen een romper aan? Ja, kan ik dat delen of gaat iedereen dan zeggen dat ze vies worden? Terwijl ik denk, ja, volgens mij is het heel leuk en heel goed voor ze om lekker in het gras te kruipen. Lekker in de natuur. Ja, dat soort dingen, dat belemmert wel. Want heel graag zou ik dan willen delen dat ze lekker aan het gras aan het kuipen zijn. Maar ik weet dat daar dan commentaar op gaat komen van heel veel anderen.
En dat heeft te maken met jouw leeftijd, denk je?
Ja, nou ja, omdat ik gewoon jong ben en ze dan denken dat ik niet bewust bepaalde keuzes maak. Terwijl over alles wat ik voor mijn kinderen doe, denk ik na. Want heel eerlijk, eigenlijk is het nooit goed. Het eerste 1,5 jaar hebben wij onze kinderen bewust thuis gehouden. Hebben we ze niet naar de opvang gedaan, omdat... ik en mijn partner beide vinden dat kinderen het beste ontwikkelen de eerste 1,5 tot 2 jaar wanneer ze dicht bij hun veilige basis zijn. Want dan is die gecreëerd. Hebben we over nagedacht. Maar volgens anderen hebben we daar dus niet over nagedacht door onze leeftijd. Want we weten er niks van. Want kinderen naar de opvang is goed voor hun ontwikkeling. Maar ik weet zeker als ik dat gedaan had, was ik die jonge moeder geweest die mijn kinderen had gedumpt op de opvang. Dus in dat geval is het nooit goed. En ik weet niet of dat stukje echt aan leeftijd... Maar leeftijd wordt er wel altijd bijgehaald van jij bent jong en je hebt geen ervaring. Want prima, jij doet op jouw manier niks aan de hand. Ik oordeel daar niet over. Maar waarom wel over mij? Het zijn wel lastige dingen als jonge moeder.
Ja, dat begrijp ik dat het heel lastig is.
Ja.
Ja, en wat doe jij dan?
Nou, ik ben wel een persoon die... Ik heb een grote mond en een klein hartje. Dus op het moment zelf kan ik heel goed van mij afbijten. En laat ik niet merken dat het me iets interesseert. Maar ja, als ik thuis ben, dan zit ik er natuurlijk wel mee. Vind ik het heel lastig nu ook om te zeggen. Ik heb er misschien ook af en toe een iets te groot ego voor. Maar heel stiekem vind ik dat wel echt heel verdrietig dat dat zo gebeurt. En dat ik dan echt thuis kom of dat ik mijn vriend bel van zo, weet je wat er nou tegen mij gezegd is. gewoon, ik heb er gewoon soms geen woorden voor. Soms al zegt iemand ook iets tegen mij in de winkel. En dan, ik hè, met mijn grote mond, kijk diegene ook echt aan van... Ik weet gewoon, ik heb gewoon sprakeloos gewoon... Wat moet ik op jou zeggen? Ik gewoon, maar waarom zou je zoiets tegen mij zeggen? Ik weet het niet. Ik zou zoiets ook niet tegen jou zeggen.
Zie jij ook voordelen in dat je zo jong bent als moeder?
Ja, absoluut. Ik zeg altijd... hoe eerder je ze krijgt, hoe langer je van ze kan houden. Morgen is je nooit beloofd, maar dat hoop je natuurlijk wel. Ik denk dat ik heel erg met... Ik ben natuurlijk... Er zit geen generatie tussen. Hun zijn letterlijk... Ik ben Gen Z en hun zijn letterlijk de volgende generatie. Dus dat ligt heel dicht bij elkaar. We schelen maar 20 jaar van elkaar. En ik denk dat dat straks, wanneer hun 10 zijn, 11 zijn... En er allemaal nieuwe trends komen op social media en op school... Dat ik daar als jonge moeder misschien wat meer in kan vinden dan als ik ouder zou zijn. Ik heb bijvoorbeeld toen ik zelf 10 was, had ik een pleegmoeder. En ze is echt een schat van een vrouw. Alleen zij snapte echt niks van wat er gebeurde. Zij snapte Snapchat niet, zij snapte Instagram niet. En ik wou dat dan graag, maar zij snapte het nut er niet van, dus ik kreeg het niet. Terwijl ik hoop dat ik dat aan mijn kinderen kan geven, dat als hun straks ouder zijn en ik kan me erin vinden... dat ik eerder zou zeggen tegen hun van, oh ja, dat kan wel. Maar we gaan hier duidelijke afspraken over maken als het bijvoorbeeld over social media gaat. Ik weet als jonge moeder heel goed hoe belangrijk social media in deze tijd is. Om contact te houden met je vrienden, bijvoorbeeld. Dat je er wel heel snel buiten ligt als je dat niet hebt, ja. En andere moeders die ik ken? Ja. Sommigen krijgen wel hulp. Hun hebben vooral, dat is het verschil tussen mij en heel veel andere jonge meiden met kinderen die ik ken. Hun hebben een veilige familiebasis. En ook al zijn de meeste meiden die ik ken, hebben allemaal ook in jeugdzorg gezeten. Hun hebben toch een schoonfamilie die heel veilig en fijn is. Of toch een tante, of een oom, of een zus, of noem het maar op. En ik heb dat eigenlijk niet. Mijn moeder heeft dan... problemen. Mijn biologische vader heb ik geen contact mee, want hij heeft... Ja, ik noem hem altijd een narcist, maar of hij dat echt is... Ik ben geen psycholoog om uitspraken te doen, maar... Ik vind dat hij narcistische trekjes heeft en het is nooit zijn fout. Dus ik heb daar het contact mee verbroken, want daar viel gewoon geen gesprek mee aan te gaan. En hij koos voor zijn nieuwe vriendin, vrouw inmiddels. En als hij daar maar gelukkig mee is, dan... Doet hij zijn ding maar, denk ik. Ik heb daar nu mijn rust in gevonden. Dus ik heb mijn beide ouders al niet. Dan heb ik wel mijn stiefvader, die noem ik papa. En hij kan mij heel veel bieden. Maar ook weer niet... Hij zou nooit bijvoorbeeld... Ik heb wel nichten waarmee ik praat, maar... Niet goed genoeg om daar hulp bij te zoeken als er iets is. En mijn schoonfamilie, die... Het is, laat maar zeggen... Hun zijn een van die mensen die mij beoordeeld hebben op het feit dat ik jong moeder ben.
Het is wel klein, jouw wereld.
Ja. Ik heb mensen om me heen. Ik heb mijn beste vriendin. Ik heb een nicht die altijd in mijn leven is en haar dochter. Ik heb nog twee andere vriendinnen die er eigenlijk altijd zijn. Mijn vriend dus, en mijn kinderen nu. Dus mijn wereld is klein, maar de mensen die ik heb, die zijn wel heel fijn. Zoals nu is mijn beste vriendin ook bij mijn kinderen al de hele dag. Want ik ben op werk, mijn vriend is op werk. En dan is mijn beste vriendin gewoon de hele dag in mijn huis met de kinderen. En ja, ik vertrouw haar met mijn ogen dicht. Ja.
Wat zeg je tegen mensen die zeggen, nou, zo jong moeder en dan ook nog uit de jeugdzorg. Dat moeten we wel echt in de gaten houden.
Ja, dat is bullshit. Ja. Dat zou ik gewoon zeggen. Ja, grof gezegd. Ja, ik vind dat zo'n onzin. Ik zat niet in de jeugdzorg omdat ik zo'n groot probleem was, hoor. Ik denk dat jeugdzorg in eerste instantie een probleem van mij heeft gemaakt... die ik uiteindelijk zelf heb moeten oplossen om te zijn wie ik nu ben. Ik denk dat ik veel meer levenservaring heb dan de gemiddelde persoon van mijn leeftijd. Je leeftijd zegt niks over levenservaring, maar wat je hebt meegemaakt. En ik heb gewoon heel veel meegemaakt... Genoeg om te weten wat ik wel of niet wil in mijn leven. En natuurlijk, dat kan. Het kan twee kanten opgaan. Want als je zoveel hebt meegemaakt, kan je een heel stil persoon worden die niet heel veel durft. Of je wordt een femke zoals ik. En ja, het is echt ik tegen de wereld, laat maar zeggen. Maar wel op een goede manier. Ik zou alles doen voor mezelf en mijn kinderen. het zegt echt niks over wat je verleden is. Want ik ken moeders, en dat is niet, ja, het is gewoon de waarheid wat ik nu zeg. Het is niet, ook niet om hen de grond in te stampen, maar die uit een welvarend gezin komen. Ouders, hartstikke veel geld, 2 auto's op de oprit, fijne relatie. En die dan toch de knel in raken, waarvan het kind toch uit huis geplaatst wordt. Terwijl ze dacht alles op de rit te hebben. En dan ken ik ook moeders die hadden toen ze zwanger werden niet eens een huis. En die hebben nu een prachtig gezin. Die hebben een baan. Die doen alles om hun gezin gelukkig te maken. Ja, en dat werkt dan wel. Dus ik verleden, ik vind dat zo. Dat zegt zo niks over hoe jij voor je kinderen zorgt. Dus stel je voor, ze twijfelen toch nog aan de moeder?
Ja. Ja. Ze twijfelen, is ze er wel klaar voor? Is ze niet te jong voor? Weet ze goed wat ze aan het doen is? Hoe zou je die meiden kunnen ondersteunen?
In ieder geval een gesprek aangaan. Ga gewoon als hulpverlener of ziekenhuis, als je dat ziet, verpleegkundige in het ziekenhuis. Als je toch denkt, van nou, die moeder is net bevallen, maar ik twijfel. Ga gewoon eens bij haar op bed zitten. Ga gewoon eens zeggen van, hey. En dat is bij mij ook gebeurd op de neonatologie, toen wij daar waren. Van, hey, heb je thuis alles al klaarstaan? En waar woon jij nu? En heb je een eigen woning? En heb je werk? Ga gewoon eens het gesprek aan om te kijken of die veilige basis er is. En kijk, als dat er gewoon is, als je alles hoort in het gesprek dat het gewoon klopt, dan let it go, denk ik. Ja, en zeg wel gewoon tegen die moeder van, hey, mocht er ooit toch twijfels zijn, dit is het nummer van Veilig Thuis, dit is het nummer van een hulpverlening van het wijkteam, van de jeugdbescherming, noem maar op. En trek aan de bel als er iets is. Ja. Of geef jonge moeders in het ziekenhuis al een pakketje met flyers waar ze terecht kunnen. Want heel veel jonge moeders weten dat niet. Die hebben geen idee. Waardoor, als ze wel iets hebben, dat veel langer doorspeelt. En ik heb door mijn verleden mazzel dat ik weet aan welke lijntjes ik moet trekken als ik hulp nodig heb. Maar ja, als jij dus uit een welvarend gezin komt waar nooit problemen zijn geweest. En jij bent dan, ja, even zo gezegd, de eerste generatie waar problemen zijn in de opvoeding. Wat niet per se slecht is, maar wel vervelend. Dan ja, heb je waarschijnlijk geen idee waar je heen moet. En als je bij je bevalling, na je bevalling, niet een uur daarna natuurlijk, maar gewoon als je richting huis gaat, een mapje krijgt met telefoonnummers en informatie waar je terecht kan. Ja.
Waar lopen jonge meiden nog meer tegenaan? Want ik zit me zo te realiseren van, heeft iedere jonge vrouw, jonge moeder een huis voor een kind?
Of? Nee. Nee, ik heb echt op mazzel. Ik heb wel echt op mazzel dat ik op mijn 18e al op mezelf woonde. Dus toen ik 20 was, ik gewoon onderdak had. Dat mazzel heeft niet elke moeder tussen de, ja, 18 en 24, laat maar zeggen.
En dan wordt het natuurlijk ook even een stuk ingewikkelder om op te voeden.
Ja, je hebt een moeder- en kindhuis. Of een ouder- en, of ouder- en kind, volgens mij, ook nog. Ik weet dat er in Arnhem 2 zitten. Waar ze op zich wel zo'n heel fijn moeder- en kindhuis. Ik ben er wel eens geweest. Niet voor mezelf, maar voor een meid die ik kende die daar zat. Dus daar kan je altijd aan de bel kloppen. En dat bedoel ik, als je dus niet weet waar je heen moet, dan heb je geen idee. En ook niet iedereen heeft en een huis en een fijne band met de ouders, waardoor ze heel vaak ook niet weten, oké, en als ik nu aan mijn ouders ga vertellen dat ik zwanger ben, waar ga ik dan heen? Waardoor ze dus heel vaak van vrienden naar vrienden naar vrienden zwerven in hun zwangerschap. Ja.
Dat lijkt me verschrikkelijk.
Ja, en dat is onveilig.
Dat is heel onveilig.
Ja.
Ja.
Terwijl ik denk dan gewoon, als we wat minder hard zouden zijn tegen jonge moeders die of per ongeluk of niet per ongeluk zwanger zijn, het maakt ook helemaal niet uit of het per ongeluk is of niet. Maar gewoon jonge moeders die zwanger zijn, die naar de huisarts gaan of veilig thuis bellen of toch naar het consultatiebureau gaan en zeggen, yo, ik heb geen onderdak. En nu? Dat we daar veel minder met de vinger naar moeten wijzen, maar veel meer moeten gaan kijken van, oké, dit is er nou eenmaal. We kunnen haar niet meer gaan benadelen. Hoe gaan we deze moeder en kind helpen? Want wat er nu gebeurt is gewoon heel vaak van, ze kan het niet. In plaats van, ze kan dit, maar hoe? Want dat is waar we naar moeten gaan kijken. Hoe gaan we dit vormgeven? En of dat nou een moeder-kind is, of dat we een kamer gaan huren ergens. Inschrijven bij Kamernet, inschrijven bij woningcorporaties. Toch even langs een moeder-kindhuis. Misschien is er toch een pleeggezin die ze wil opvangen, je weet het niet. Maar ja, ik denk dat dat veel meer georganiseerd kan worden als huisartsen en consultatiebureaus iets minder zouden wijzen naar jonge moeders. Ja.
Dan hebben we het over het huizing, maar ik kan me ook voorstellen dat het bijvoorbeeld inkomen heel lastig is.
Ja. Ja. Ik heb de eerste... ik werk nu sinds 4 maanden weer. Ik heb de eerste tijd bijstandsuitkering gehad. Dat is wel echt heel lastig. Ik heb er wel echt voor alle eerste spullen heb ik extra inkomen moeten aanvragen bij de gemeente. Maar ja, dat weten heel veel moeders ook niet. Dat je een bijzondere bijstand kan aanvragen voor de eerste spullen voor een kind. Niemand vertelt ze dat. Ik heb een grote mond, dus ik bel de gemeente. Ik zeg, yo, en nu? Ik heb geen geld. Ja, wat moet ik doen? Ik heb 2 kinderen in mijn buik. En toen was de gemeente die zei van, oh ja, moet je op de website, moet je bijzondere bijstand aanvragen voor een kind. Moet je even opschrijven hoe duur alles kost en wat je nodig hebt. En dan maken we het naar je over. En ik dacht, oh, dat kan gewoon. Dus ik heb daar bedjes van gekocht en het eerste badje. En inmiddels werk ik en het grootste deel van mijn inkomen dat overblijft gaat naar hun, naar leuke dingen doen, naar kleding. En dat is heel fijn. Ik ben ook heel blij dat het nu zo werkt op deze manier. Maar ja, als iemand mij aan het begin van mijn zwangerschap verteld had dat ik bijzondere bijstand kon aanvragen, had ik die maanden geen stress gehad. Nee. Want ik was wel echt alles wat ik maar een beetje overbleef van mijn geld was ik aan de kant aan het leggen. Want ik dacht, ja, ik moet 2 bedjes gaan halen. En de goedkoopste bij de IKEA, die waren €90. Ja, dan moet je er 2 van hebben. Kinderwagen, die heb ik gelukkig van mijn ouders gekregen. Maar ja, de eerste tijd dacht ik wel, nou, 2-link-kinderwagen. Met bak, hè, want een buggy is goedkoper. Maar met zo'n bak, nou, die was €250, €300. Ik dacht, hoe doe ik dit?
Ja. En stress is helemaal niet goed in de zwangerschap.
Nee, ik heb doordat ik zoveel stress had, heb ik dus ook de eerste, ik ben er niet trots op, maar de eerste 3 maanden nog gerookt in mijn zwangerschap. Ik rookte toen nog. En in plaats van mij ook te helpen met, oké, hoe gaan we dit minderen? Hoe gaan we je stress verminderen? Hoe gaan we je rookgedrag verminderen? Werd er eigenlijk alleen maar een paar keer door een gynaecoloog gezegd van, ja, ik ruik rook. Rook jij? Ja, ik rook. Ben ik eerlijk over, oké, hoeveel per dag? Ja, 10. Ja, is niet goed, hè? Moet je niet doen. En dat was het.
Dat wist je zelf ook, hè?
Ja, dat weet je wel. Dat weet iedereen. Dat weet een kind van 9 dat roken niet goed is. Ja, ik snap het. En ik wou ook helemaal niet roken. Het was niet alsof ik bewust schade wel gaan toerichten. Dat ik dacht, zo, dat ik die baby maar eens longproblemen geven of zo. Weet je wel? Maar het is gewoon, als je zoveel stress hebt en dan rook je al. Dat is gewoon een heel makkelijk. Je valt gewoon altijd terug in oude mechanismes. Dat is gewoon, dat doe je. En ook al weet je gewoon met je goede verstand, ik moet dit niet doen. Ja, het helpt. En wat helpt, dat helpt.
Wat ben je nog meer tegengekomen? Wonen, inkomen. Wat was extra lastig omdat je jonge moeder was?
Ja, ik denk toch wel dingen als uitjes. Dan gaan we bijvoorbeeld naar ouder en kind zwemmen. En dan zijn er andere gezinnen. En dat zijn dan moeders van in de 20, 30. En die hebben dan een even oud kind dan ik. En dan, ik ben een hele andere generatie. Ik vind andere dingen grappig. Ik vind andere dingen leuk. En dan klikte dat nooit. Dus dan voel je je wel, ja, je voelt je wel buitengesloten. En dan ben ik zo niet snugger. Dan was ik laatst in het zwembad. En dan was er een andere jonge moeder. Ook een kindje even oud als mijn dochters. En dan nog een zoontje die net 2, 3 maanden oud was. En dan was ik heel leuk mee aan het praten. En dan vraag ik geen nummer of zo. En dan denk ik, loop ik weg later uit het zwembad. En denk ik, wat heb ik gedaan? Dan kom ik een leuke andere moeder tegen. En dan vraag ik niks. Zo stom. Maar dan denk je niet over na. Omdat je altijd gewend bent van, ja, andere moeders, daar praat ik niet echt mee. Dus dan denk je er niet over na als je wel een leuk persoon tegenkomt van, oh ja.
Daar zou eigenlijk een groep van moeten zijn. Gewoon.
Ja. Nou ja, er was op Facebook, was er een tijdje een, werd er een groepsapp gedeeld van WhatsApp, waar je je aan toe kon voegen met jonge moeders in Arnhem. Dus ik had me eraan toegevoegd en ik vroeg van, hey, hoe oud is iedereen hier? 28, 29, 30. Toen dacht ik, nou, maar dit zijn niet echt jonge moeders. Ik had echt verwacht tussen de 16 en 26. Dus ik dacht, ik ben die groep weer uitgegaan. Ik dacht, ja.
Dat was niet wat je zo.
Nee, dat was niet wat ik zo.
Het waren jonge moeders in de zin van ze hadden jonge kinderen.
Ja.
Ja, niet jonge moeders. Dat ze zelf een jonge.
Qua leeftijd, ja.
Ja. Dat zou mooi zijn, hè? Als dat er wel zo zijn.
Ja. En ook dat het gewoon bijvoorbeeld gewoon flyers neergelegd worden bij de Albertijn of hier of station. Waar ook gewoon staat hoe je daar terecht kan komen. Of bij het consultatiebureau moet je natuurlijk wel de goede doelgroep aantrekken. Dat is er gewoon niet. Niet dat ik weet. Het kan moeilijk een moeder-kindhuis binnenkomen en roepen, yo, wie wil vriendinnen worden? Ja,
En ik kan me herinneren van mijn zwangerschappen. En mijn oudste zoon had bijvoorbeeld een te korte tongriem. Dat had ik echt niet zelf ontdekt. Ik wist al dat hij heel slecht dronk, hè, dat hij heel moeilijk ging.
Mm-hmm.
En mijn andere moeder zag dat. Die zegt, oh, die jongen die heeft een hele korte tonggang. Die kan nooit goed drinken op deze manier. Kom jij dat soort dingen ook tegen?
Nou, in principe heb ik me over de meeste... ik heb een angststoornis. Ik ben heel erg bang voor de dood en om ziektes te krijgen. Ik heb hem inmiddels steeds meer onder controle. Ik geloof niet dat een angststoornis ooit helemaal weg kan gaan. Maar wel dat je hem volledig onder controle kan hebben. Dat je niet meer in paniek raakt. En daar ben ik nu wel richting aan het gaan. Dus ik heb me over heel veel lichamelijke dingen wel ingelezen. Dus over de tongriem en dat soort dingen, dat wist ik allemaal wel. Maar ja, ik heb wel dus, als mijn kindjes ziek zijn, en omdat ik dus een angststoornis heb en jonge moeder ben, word ik minder snel serieus genomen om langs de huisarts te gaan. Omdat, ja, jonge moeders maken zich wel sneller druk. En dat komt wel goed. En ik moet best wel vaak lang aandringen van, ja, maar mijn kind drinkt gewoon niet. Willen jullie in ieder geval even controleren? Ik heb dus nu 2 keer over gehad, rond kerst met mijn ene dochtertje en afgelopen Pinksteren dus met mijn andere dochtertje. Dat ze niet dronken, ja, heel moe waren. Nou, noem het maar op. Geen plasluiers. Dus ik heb uiteindelijk de huisartsenpost gebeld. Ik zeg, ja, ik wil langskomen. Oh nee, kijk maar even aan. Een uur later heb ik weer gebeld. Ik zeg, nou, ik wil langskomen. Ik heb een uur geleden al gebeld, zoek maar op wat ik heb gezegd. Nou, kom dan maar langs hoor. En met zo'n diepe zucht. Dus ik dacht, nou mooi, ga ik even langs. Ik kom langs. Die arts die, ja, controleert het maar een beetje. Zegt, nou, niks aan de hand, ga maar naar huis. Dus ik zit thuis en ik kijk naar haar. En mijn hele maag draait om. Echt gewoon, ik word gewoon misselijk. Toen dacht ik, nee, dit is niet goed. Waarom word ik misselijk als ik naar mijn kind kijk? Ja, ik weet niet, het was een of ander onderbuikgevoel. Dus ik bel terug. Ik zeg, ja, klinkt heel gek hè, maar ik heb een of ander onderbuikgevoel. Ach nee, helemaal gewoon niet serieus nemen. Dus ik zeg, nou, ik ben haar moeder. Ik voel dat er iets mis is. Ik ben letterlijk verbonden aan haar. Zij heeft in mij gezeten. Ik voel dit. Ik wil terugkomen en ik wil dat je haar bloed afneemt. Ik wil dat je haar bloed controleert. Desnoods haar plas controleert. Of ze niet een blaasontsteking of iets heeft. Ik wil dat je haar controleert. Nog een keer, goed. Dus, nou, oké, kom maar langs. Zeg, en ik wil een andere arts. Want ik voelde me niet serieus genomen. Dus ik kreeg ook een andere arts. En deze meneer die neemt haar bloed af. Controleert haar verder. Die zegt, ja, haar keel is wel een beetje rood. Kan een keelontsteking zijn, maar we wachten even de bloeduitslagen af. Dus nou, ik gewacht in de wachtkamer. Kom ik terug. Waar haar ontstekings waren 90, als ik het goed heb. Dat is vrij hoog. Ja, ze heeft wel een flinke ontsteking. Laat me nog eens kijken. Had ze een oorontsteking en een keelontsteking. Zo hoog dus de ontstekingswaarde dat ze antibiotica moest. Ja, dan voel je je niet serieus genomen de eerste keer. Als het dan toch blijkt dat ze superziek is. En antibiotica moet. Ja, dat soort dingen gebeuren er wel.
Denk je dat het voor jou ook extra belangrijk is dat jij steun hebt? Omdat je al een wat minder andere moeders om je omgeving hebt?
Ja.
Eigenlijk wel, hè? Ja, het is ook niet zo erg om even te kijken naar een kind.
Nee.
Nee.
Voel je je zo, zo klein eigenlijk. In een hele grote wereld. En ik denk dat dat niet uitmaakt hoe oud je bent als moeder. Ik denk dat je gewoon überhaupt heel klein voelt.
Omdat je kinderen ook zo graag wil beschermen.
Ja, dat is jouw taak als moeder. Dat is... Ja, als je daarna een moeder krijgt, is dat eigenlijk je enige echte taak naast het opvoeden. Je kinderen beschermen. En als dat dan niet lukt, dan voelt dat ja, frustrerend. Dan voel je je onbegrepen, ongehoord, alleen. Ja.
Over 5 jaar, dan ben je al een stuk ouder, hè? Dan ben je ook al best lang, best tijd moeder.
Ja, dan gaan kinderen naar school.
Ja, dan gaan de kinderen naar school. Dan kom je een andere hele jonge moeder tegen. Ze is 17. Ze heeft een kindje gekregen. Wat zou je tegen haar zeggen?
Luister naar jezelf. Luister naar je eigen gevoel. Ja. En dat ze altijd welkom is. Als ze hulp nodig heeft. Wil kletsen. Ja. Absoluut.
Heb je het zelf ook gewild?
Ja. Want ik begin een gesprek met haar dan. En het klikt. Het moet natuurlijk wel klikken. Ik kan niet op zo'n tot zekere hoogte bevriend met iemand raken. Zonder dat het klikt. Ik zou altijd, ook al klikt het niet, wel meegeven dat ze aan zichzelf moet luisteren. En dat ze haar hart en haar gevoel moet volgen. Ik zou haar ook altijd vertellen waar ze terecht kan als ze hulp nodig heeft. Maar als iets wel klikt en ik kom een 16-jarig meisje tegen waarvan ik merk dat ze een hele kleine cirkel heeft en het allemaal niet weet, dan zou ik zeggen, ja, kom langs. Drink je wel een koffietje? Nou ja, de meeste 16-jarigen drinken nog geen koffie, maar een watertje, een ranjaatje. En we praten erover. En ik wil je best de hulp bieden die je nodig hebt.
We maken deze podcastserie ook met de vraag van... onderzoekers kijken en luisteren vaak naar hoogopgeleide witte vrouwen.
Ja.
Waarschijnlijk komen ze niet bij jou. Wat missen ze dan?
Alle ervaring in de praktijk, denk ik. Gewoon niks ten nadele van hoogopgeleide vrouwen, maar ik geloof gewoon altijd dat mensen die heel hoog opgeleid zijn, die hebben vaak, als ik het even in hokjes mag plaatsen, in de praktijk niet zoveel meegemaakt. Die zijn... Ik begrijp me niet verkeerd. Ik weet dat er genoeg vrouwen zijn die keihard hebben moeten vechten om hoog opgeleid te zijn. Maar in de meeste gevallen is het heel makkelijk gegaan om hoog opgeleid te raken. En de mensen die dan meer praktisch zijn zoals ik of laag opgeleid zijn. Dus wat ze missen is denk ik... Als ze echt mij missen... Ja, ik denk iemand die altijd zijn mening klaar heeft staan. Heel duidelijk weet wat hij wil. Maar ook anderen wilt helpen. Een liefdevol persoon. Iemand die heel veel liefde te bieden en te geven heeft. En soms weet ik het ook niet. Soms zat ik ook met mijn handen in het haar en denk ik, ja. Maar er is altijd liefde voor een ander. Ook al heb ik geen oplossing. En soms is een oplossing ook helemaal niet wat er nodig is. Maar is gewoon een luisterend oor en een hele grote knuffel wat er nodig is. En dat zou ik altijd kunnen bieden. Dat missen ze dan.
Mooi. Ja. Dankjewel.
Alsjeblieft.